Ah, ça va, vous êtes. Het is toch wonderbaarlijk hoe God dat alles leidt, hoe God alles leidt, dat laatste lied. Het is een goede inleiding voor wat ik wil delen met jullie, dat straks gaat duidelijk worden waarom. Maar het is de eerste keer dat ik in Hoogstraten kom spreken en ik wil mijzelf eens voorstellen, zodat jullie ook weten wie dat hier staat. Ik ben Kevin Boeg, ik ben vader, getrouwd met Els, die is hier nu niet. Wij gaan naar Herentals, naar de gemeente momenteel. We hebben 4 kinderen. Wij hebben 5 jaar in Ethiopië, dus sommigen, ik zie Tirfen Topnieuws daar staan, sommigen zullen hier ons vandaar kennen, wij zijn als zendelingen in Ethiopië geweest. Maar God heeft ons duidelijk teruggeroepen naar België en wij staan nu voltijds in de bediening in België, halftijds werken we met vluchtelingen, migranten. En we hebben juist ook 2 weken geleden een huis gekocht in Turnhout, dus we zullen nog iets dichter naar hier komen, we wonen nu in Geel. Maar echt, we hebben een visie om te dienen onder vluchtelingen, migranten. En Turnhout is daar wel een ideale stad voor, geloof ook.
Gavenvesten.
Hè? Ik werk samen met Gavenvesten ook, ja. En dan halftijds werk ik voor OMF. OMF is een zendingsorganisatie die mensen stuurt naar Azië, naar gesloten landen zoals China, Thailand is open land. Maar daar zijn er wel allemaal mensen om daar het evangelie te brengen. Dat was kort. Als je meer wilt weten, moet je mij aanspreken. En de preek is ook een beetje een thema van het werk dat ik doe. Galaten 2, vers 11 tot 14. Galaten 2, vers 11 tot 14. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezante van Jacobus kwam, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee. En zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen, jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en je houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Het is Paulus, eventjes de setting, het is Paulus die dit schrijft en Kefas is een andere naam voor Petrus, dus het gaat over Petrus. Toen dat ik dit onderwerp kreeg, ik heb het in een andere kerk als bijbeltekst gekregen om een preek over te schrijven, en toen dat ik dat onderwerp kreeg, was het wel een moeilijk onderwerp. Ik dacht, ja, ze vinden niemand om over dit onderwerp te preken, dus zoeken we maar ergens anders in een andere kerk iemand. En het thema van de preek is eigenlijk hypocrisie. In andere vertalingen, in vers 13, in plaats van huichelarij, staat er hypocrisie. Maar wat gebeurt er? Paulus schrijft deze brief naar de gemeente van de Galaten omdat ze zo afgedwaald zijn. Ze zijn afgedwaald van het echte evangelie. En het doel van deze brief, van de Galatenbrief, is eigenlijk dat hij hen wil terug doen focussen op het enige en echte evangelie van Christus. Paulus erkent Petrus en door zijn werk dat hij onder de Joden doet en hij zegt ook, hij is een rots. Hij noemt hem een steunpilaar. Maar dan loopt er hier in dit Bijbelvers iets mis. Hij verwijt Petrus dat Petrus een hypocriet is eigenlijk. En we kunnen ons eerst afvragen, waarom schrijft Paulus over dit stuk wat er gebeurt met Petrus? En ik heb daar wat commentaren op nageslagen en gezocht van wat vonden zij daarvan. Nu, als we naar de Rooms-Katholieke kerkvaders, voor hen is Petrus de eerste paus, zou ik het zo ver kunnen zeggen, maar hij is wel de stichter van de kerk en de kerkvaders konden niks slecht over Petrus zeggen. Dus zij zeggen van dat Paulus eigenlijk Petrus aan de schandpaal wou nagelen, hem een beetje zwart maken en leugens over hem vertellen. Want zij, in hun ogen was Petrus perfect en hij kon dus niet zondigen. Als ze dan kijken, Luther die reageert tegen de kerkvaders, de Rooms-Katholieke kerkvaders, spreekt dit eigenlijk tegen. Hij zegt in zijn commentaar over de Galatenbrief, dat Petrus, hij was wel een groot Bijbels figuur, maar net zoals wij, is hij ook een zondig mens. En zijn falen, zijn zondigen, het hypocriet zijn, kan ons ook bemoedigen. En Luther maakt de vergelijking met David, een groot Bijbels figuur, een groot voorbeeld, maar zondigt uiteindelijk met Batseba. Samson, Job en nog vele meer. En hier Petrus, de rots, die we de rots noemen, die ook verkeerd doet en zondigt. Ik citeer van Luther, en dat is een les die Luther meegeeft over dit stukje in de Galatenbrief. Als een man, als Petrus valt, dan kan ik vallen. Als hij terug recht staat, dan kan ik dat ook. En dat is een les die Luther wou meegeven. Nu, mij lijkt het duidelijk dat Paulus de waarheid wel sprak en Petrus zijn hypocrisie wil aankaarten. En ik wil vandaag kijken, wat kunnen we daarvan leren? Wat is hypocrisie en hoe kunnen we dat voorkomen? En Paulus wil het als een negatief voorbeeld gebruiken. Niet hoe je het beter kan doen, maar om te tonen hoe het bij anderen misliep. In zijn inleiding geeft hij aan dat we het ware evangelie na te volgen en hij geeft vervolgens een voorbeeld van Petrus dat hij dat niet deed. In vers 14 staat er. Hij zegt, toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelde, dan spreekt hij Kefas aan. Dus hij wil dat we het evangelie volgen. Nu, wat is hypocrisie? Als je op het internet hypocrisie invult, dan krijg je verschillende definities. Ik zal ze voorlezen. Beter voorkomen dan je bent, twee gezichten hebben, huichelarij zoals dat het in de NBV ook staat, je anders voordoen dan je bent. En in de volksmond, als we zeggen, ja, dat is een hypocriet, dan is dat iemand die twee gezichten heeft. Of bijvoorbeeld iemand die iets heel extreem verkondigt, maar ondertussen achter de rug zijn voeten veegt aan zijn eigen opgelegde normen. Ik heb een voorbeeld, ik volg graag de actualiteit. En in de politiek zien we veel voorbeelden van hypocrisie. Ik zal een voorbeeld geven. Het is al een tijd geleden, maar van voordat we naar Ethiopië gingen, maar toen is de pensioenleeftijd, wou de politiek dan naar boven zeggen, omdat ze zeggen de pensioenen zijn niet meer betaalbaar. En ondertussen is de pensioenleeftijd al van 65, ik heb het niet zo goed gevolgd, maar 67 ondertussen. En de politiekers hebben daar heel hard hun best voor gedaan en daar heel hard ook zitten over zeggen, ja, en dat moet, want anders komen we niet rond. Nu, je moet weten, ik heb zelf voor de pensioenen gewerkt. Je moet weten, een politieker kan al heel vroeg op pensioen. Ja, als parlementair kan hij heel vroeg op pensioen. En je moet niet denken, ondertussen zijn we al 7 jaar verder. Deze week hoor ik nog, ja, we gaan acties ondernemen om ervoor te zorgen dat toch dat pensioen weer vroeger, later kan. Maar eigenlijk, wat doen ze? Ze zijn een beetje hypocriet, want ze zeggen over onze pensioenleeftijd, dat moet later, 2067 jaar. Maar hun eigen pensioen, daar gaan ze toch niet aan raken. Dus ze hebben twee gezichten of ze verkondigen iets extreem. Nu, het woord hypocriet komt van een Griekse theaterterm, hypocrisis. Voordat we de film hadden waar special effects waren, schminkeffecten, was er theater. Nu is er nog theater. Maar de Griekse theaterspeler gebruikte hypocrisis om hun rol beter te spelen. Ze verbergden hun ware identiteit om zo de rol te spelen, om die beter te laten overkomen. Ik heb, dus ik ben Kevin en ik speel in een Grieks theater en ik wil, ja, ik weet niet wie speelt, wat is een Griekse, of ik wil, ja, iemand spelen. Laten we zeggen, ik wil Jeff spelen. En wat als iedereen mij ziet, dan zeg ik, ja, dat is Kevin. En wat deed ze dan? Hypocrisis wil eigenlijk zeggen, ze had een masker. Een masker, en ze hielden dat masker voor hun gezicht, zodat hier, dat, er stond niet per se iets op, maar daardoor werd mijn ware identiteit van Kevin verborgen en kon de kijker, de toeschouwer van het theater, beter zien van, ah ja, kon zich inbeelden, dat is de chef. Maar er was waarschijnlijk in Griekenland geen chef, maar ik kan nu... Dus hypocrisis is niet twee gezichten hebben op het toneel. Op het toneel ben ik niet tegelijk chef en Kevin, maar ben ik chef. Ik verberg mijn ware identiteit en, met een valse identiteit. Dit is de chef. Nu, hoe kunnen we dat toepassen op ons geloofsleven? Zondige christen, we zijn allemaal zondig, dat weten we. We zijn allemaal christenen, we zijn zondige christenen, maar we doen ons, het kan zijn dat we ons voordoen als ik ben perfect. Ik ben de perfecte christen, ik heb geen zonde, ik verberg mijn zonde. Dus ik verberg mijn echte identiteit is een zondig christen en ik verberg mij, ik doe alsof, ja, ik ben de perfecte christen en ik zondig nooit. Als je in Amerika van die, een tijd geleden, is er, ik weet, de grote voorganger van een grote kerk, wat is er gebeurd? Het kwam uit dat hij met verschillende vrouwen vreemd gegaan was, dus hij doet zich voor als een voorganger, maar ondertussen zondigt hij en hij zit te preken van, ik ben geen, tegen vreemd gaan, maar hij is het dan zelf. Dus hij verbergt zijn identiteit als zondige christen met, ik ben de perfecte man. Nu, in welke mate was Petrus dan hypocriet? Waarom zegt Paulus van Petrus, je bent hypocriet? Zijn ware identiteit was bekend. Paulus zegt duidelijk ook wat zijn ware identiteit is. Hij werkt onder de Joden, hij brengt het evangelie onder de Joden, terwijl Paulus meer daarbuiten gaat zoeken. Hij is een sterke rots die het evangelie onder de Joden brengt. Petrus is bevrijd en leeft onder de genade van Jezus. En doordat hij bevrijd is door de genade van Jezus, is hij ook bevrijd van de wet. En wat gebeurt er in Antiochië? Hij at met de heidenen, met bekeerde heidenen in Antiochië. En normaal als Jood zou hem dat niet mogen, maar omdat hij bevrijd was, hij had de genade van Christus ontvangen, deed hij dat toch. En het staat er niet, maar waarschijnlijk dronk u ook zijn wijn. En op zich niets verkeerd en het reflecteert zijn ware identiteit, zijn bevrijde identiteit. Maar dan gebeurt er iets. In vers 12 staat er komen afgezanten van Jacobus, later worden ze ook genoemd de voorstanders van de besnijdenis. Nu, wat gebeurt er? De voorstanders van de besnijdenis komen op bezoek in de gemeente van Galaten. En zij bestaan bekend om het feit dat ze de wet nog steeds willen doordrukken. Ook al bestaat Jezus, nee, we moeten de wet volgen. En wat zegt de wet? Je eet niet met heidenen, want je identificeert u dan met heidenen. En dit, Als de voorstanders van de besnijdenis dit kwam te weten, gingen ze u vervolgen of gingen ze dat aanklagen. En wat doet Petrus? Ineens stopt hij met eten met de heidenen, want die mensen zijn daar. Hij verbergt Petrus, dit is Petrus, hij mag eten met heidenen, want hij is bevrijd, maar ineens verbergt hij zijn ware bevrijde identiteit en eet hij niet meer met heidenen. Wat zijn zijn drijfveren? Dat staat er niet echt. Eén kan zijn waarschijnlijk omdat hij vervolging van die groep die de wet wil toepassen, wil vermijden. Of hij wil misschien hun goedkeuring krijgen. Nu, dat is eigenlijk waar hypocrisie is voor mij de zonde waar dat Petrus bekend voor staat. Aan het kampvuur verloochent Petrus driemaal Jezus. Hij is driemaal hypocriet. Hij is de volgeling van Jezus. Hij was een discipel van Jezus, maar drie keer zegt hij, nee, ik ken die man niet, ik heb niks met hem te maken. En hij verbergt zijn ware identiteit. Juist om dat punt ook waarschijnlijk om vervolging te vermijden. Daarom is Petrus hypocriet. En dat liedje, waarom eigenlijk, dat lied verbind ik ook met Petrus op het water. Hij is daar niet hypocriet, maar daarom dat het een goede inleiding ook was. Nu, hoe kunnen wij als christen hypocriet zijn? Ik heb drie soorten hypocrisie als christen. En de eerste soort is een soort dat ik eigenlijk niemand... Ik hoop en ik bid dat niemand dit mag zijn. Nog van deze kerk, nog van de kerk van Herentals, nog mijn kinderen. Maar de hypocrisie van als uw ware identiteit is iemand die geen volgeling, geen christen is. En je zet het masker op van ik ben een christen. Dat is de meest erge soort van hypocrisie. Als je niet gekozen hebt voor God, of je zegt ik wil die stap niet doen, maar je komt toch naar de kerk en je doet je voor als christen. Jezus spreekt over hen in Matthäus 7 vers 21. Moet niet... En Jezus zegt daar, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Dus dit soort christen bestaat spijtig genoeg wel. En nogmaals, ik bid dat niet als je je aangesproken voelt, dat je dan je leven zo snel mogelijk in zijn hand legt. Want Jezus is duidelijk, dat komt niet binnen bij mij. Nu, het tweede soort is dat waar ik al in het begin heb naar verwezen, dat we soms dingen gaan verbergen van ons leven, zonde bijvoorbeeld. Wij als Vlamingen zijn daar specialist in, als we elkaar tegenkomen, hoe gaat het? Ja, ça va, goed, en dan gaan we weer verder. Terwijl dat er andere dingen in ons leven spelen en die soms wel... niet verborgen mogen zijn, maar we zijn graag, we schamen ons of we houden het liever voor onszelf. Soms moeten we die hypocrisie ook doorbreken. Maar het derde soort, daar wil ik dieper op ingaan, omdat het een soort hypocrisie is waar dat ik ook mee geworstel en geworsteld heb. De ware identiteit is, ik ben een christen. Dat is de bevrijde christen. Maar het masker dat ik opzet is, ik ben niet een christen. Of ik wil niet dat mensen zien dat ik een christen ben. Eigenlijk is dat het verraden van het geloof. En daar maak ik mij ook schuldig aan soms. Het is alsof, nu mijn ring is uit om andere redenen, maar ik heb hem nu niet aan. Maar het is alsof een echtgenoot zijn ring uitdoet, en zodat hij de rol van een vrijgezel kan spelen en kan flirten op een vijf met vrouwen. Zo is het hoe dat ik mij soms gedraag. Ik ben een christen en ik doe mijn ring, ik verberg mijn waar gelaat als christen en ik wil niet dat mensen zien... dat ik christen zijn. Ik zal straks daar meer op ingaan hoe dat tot uiting komt. Nu, Petrus is hypocriet uit angst voor de reacties van de voorstanders van de besnijdenis. Petrus wou niet dat ze zagen dat hij bevrijd was en dat hij mee at met de heidenen. Wij zijn hypocriet omdat we bang zijn voor de reactie van de mensen om ons heen als we uitkomen voor onze identiteit als Christus. Soms wil ik niet dat iemand die naast mij zit weet dat ik een christen ben. Want ik schaam op mijn werk of ergens op andere plaatsen. Een andere reden dat we hypocriet is omdat we mensen proberen te behagen. People pleasers in het Engels. Christen zijn betekent dat we radicaal zijn en dat we bepaalde stellingen hebben. En sommige van die stellingen horen de mensen in de maatschappij, in ons werk, waar we ook zijn, horen ze dat niet graag. En dan verkiezen we liever om een masker op te zetten en niet uit te komen voor onze radicaliteit en eerder maar vaag ergens tussen zitten. We willen de mensen niet storen met wat we te zeggen hebben, want het zou wel eens een discussie kunnen ontlokken of ze zou wel eens een beeld over ons kunnen krijgen dat, waar dat we eigenlijk niet willen dat, we, dat ze dat beeld van ons krijgen. Terug naar de Galatenbrief 1, Paulus spreekt daar ook over. In Galaten 1 vers 10, probeer ik nu mensen te overtuigen of God, probeer ik soms mensen te behagen. Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Paulus gebruikt hier het woord mensen behagen, people pleasen. Maar daarvoor zijn we niet, geen christen geworden. We zijn niet christen geworden om mensen te behagen, maar om God te behagen. En Paulus gaat daar zelfs heel ver in. Als mensen behagen onze eerste prioriteit wordt, dan ben ik geen dienaar van Christus. Nu, hoe ben ik daarmee geconfronteerd geweest in mijn leven? Voordat we naar Ethiopië gingen, woonde ik in Gent met mijn vrouw en een aantal van mijn kinderen. En ik weet niet of je weet, elk jaar zijn er de Gentse feesten in Gent. En er is een Nederlander, maar is nu ondertussen al gestopt, Aard, die kwam elk jaar naar onze kerk in Gent om daar mijn team op de Gentse feesten te evangeliseren. En dan deden ze poppenkast of mimmen of ze stonden er met een sketchboard en daaruit gesprekken uit afleiden. Mijn vrouw was altijd deel van dat team. Ze deed dat heel graag. Dat is ook haar gave. Zij kan heel snel contacten leggen en met iemand direct het evangelie delen. Ze heeft daar geen probleem mee. Nu, mensen... Ze vroegen dan ook altijd, ja, ga jij niet mee? En ik gaf dan altijd, ja, dat is toch niks voor mij. En ik ben niet zo iemand die direct vanaf het eerste gesprek evangeliseert. Ik ben iemand die graag een relatie opbouwt en dan vanuit die relatie het evangelie uitleg. Maar, als ik eerlijk ben en nu daarop terugkijkend, was ik eigenlijk een hypocriet. Want wij woonden in Gent, ik heb ook in Gent gestudeerd en ik kende veel mensen. En wat was mijn angst toen? Dat ik mensen zou tegenkomen die mij kennen van de universiteit of van andere zaken. En die zouden, waar moeten die daar eens zien? Ik schaamde mij, ik wou mijn identiteit van christen, ik wou liever niet dat mijn vrienden of mijn mensen van de universiteit dat zouden gezien hebben. En dat was eigenlijk mijn hypocrisie. En God heeft mij daar eigenlijk pas mee bepaald, want we zijn ook dan in de zending gaan in Ethiopië. En het rare is, daar gaat dat allemaal mee veel makkelijker, waarschijnlijk omdat je daar geen mensen tegenkomt die je kent of zo. Ik hoef daar niet hypocriet te zijn, maar God heeft mij daar op twee momenten in bepaald. Tijdens dat we in Ethiopië gaan, heeft mijn grootvader is geen christen, maar dat wel, hij weet dat wij christen zijn, dus dat was geen geheim, maar hij is daar altijd tegen geweest. Maar mijn grootvader heeft tijdens dat we in Ethiopië geweest, gewacht totdat we op vakantie kwamen, heeft dan ons nog gezien en heeft dan euthanasie gepleegd. Maar God heeft ons echt bepaald, en mij en Els, van kijk, je gaat die stap moeten nemen en ook al is hij daar tegen, je gaat daar je masker moeten afnemen en echt bewust het evangelie opnieuw delen. En we hebben dat ook gedaan. We kwamen terug uit Ethiopië, 2 dagen later zijn we bij hem bezoek. Het was de laatste dag dat hij sprak, dat hij kon spreken. We hebben het evangelie gedeeld, hij heeft daarop gereageerd. We weten niet wat hij daarmee gedaan heeft, want de volgende dagen kon hij niet meer spreken. Maar God had mij uitgedacht, mij persoonlijk, om dat te doen. En mijn vrouw heeft daar natuurlijk mij niet ondersteund. Nu, vorig jaar waren we terug in België. En ik voelde nog altijd zo in een eerste gesprek het evangelie delen, daar heb ik toch nog moeite mee. Maar ik ben naar Spanje geweest, omdat we met vluchtelingen begonnen te werken. En in Spanje komen er heel veel economische vluchtelingen van Afrika binnen, die varen met rubberen bootjes, verschrikkelijke verhalen, maar daar ga ik nu niet op ingaan, maar Spanje binnen. En ik was uitgenodigd door een Amerikaans team van 40, 50 mensen. Ik ga naar Spanje, mijn vrouw blijft thuis. We zitten in een jeugdhotel dat afgehuurd was, waarbij wij één verdiep hadden afgehuurd. Maar dat was een heel groot jeugdhotel. En we bereiden ons voor, we hadden 3 dagen training van hoe kan je het evangelie brengen aan moslims. Wat gebeurt er? Totaal onverwacht beslist het Rode Kruis, wij huren de rest van dat jeugdhotel af, want er is zo'n toevloed van vluchtelingen dat ze niet meer in het vluchtelingencentrum komen. En we plaatsen daar vluchtelingen die we dan daarna, 2-3 dagen daarna, verder brengen naar andere plaatsen. Dat was een godswonder en we dankten God daarvoor. Maar we hadden wel één probleem. We waren allemaal met Amerikanen en al die vluchtelingen kwamen van Franstalig Afrika. En we, alle Amerikanen spraken natuurlijk geen woord Frans. Wie was de enige die Frans sprak? Ik. En God heeft mij op dat moment, tijdens die vorming werd er iets gezegd van, wij als Europeanen of als Westerlingen, we schamen ons geloof en we willen de mensen niet storen met wat Gods genade allemaal kan doen. En we moeten dat doorbreken, want eigenlijk dat is niet wat God ons roept. En echt waar, God heeft mij, want ik spreek vrij zakelijk Frans, maar God heeft mij woorden gegeven en God heeft gezegd, je gaat nu die hypocrisie doorbreken. En waarom moet die hypocrisie doorbroken worden? Ik heb trouwens nog contact met enkele en het is een werk van lange duur, want het zijn allemaal moslims en dat is wel moeilijk, maar we kunnen ze luisteren toch en er was openheid. Maar wat zijn de gevolgen van hypocrisie en waarom moeten we dat proberen te doorbreken? Ten eerste persoonlijk, in vers 11 we waren in Galaten 4... Nee. 2. Ja, 2. Vers 11. In de Statenvertaling. In de NBV staat, want zijn gedrag was verwerpelijk. Maar in de Statenvertaling staat, ik kan proberen te openen of hij werkt of niet. Ja, vers 11. Staat, maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Hier is het duidelijk. Als we hypocriet zijn, zijn we te veroordelen. Zijn we zondig? Zijn we aan het zondigen? En eigenlijk verraden we God, het verhaal van die ring. Hè? We nemen onze ring af en we bedriegen onze vrouw. Wel, als we hypocriet zijn en we verbergen ons achter ons masker, dan zijn we eigenlijk God aan het verraden. En dan hebben we zijn genade nodig. Dat is het eerste gevolg, persoonlijk gevolg. Ten tweede, de mensen om ons heen. Het gedraagt zich als een virus. Zie vers 13, ik ga terug naar de NBV. Wat gebeurt er? Petrus begint hypocriet te zijn. De andere Joden deden mee en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Het gedraagt zich als een virus. De gemeente, de kerk begint mee te doen. En maakt ook veel dingen kapot in de kerk als er hypocriet. Nu hebben we het over dit soort hypocrisie naar buiten toe. Maar als we hypocriet zijn naar elkaar toe, en dat komt dan uit, dan gaan heel de kerken gaan daardoor kapot. Ik wil niet deel zijn van die kerk waar dat gebeurd is met die voorganger. Wat zou er een enorme grote teleurstelling. Maar ten derde heeft het ook invloed op de mensen buiten de kerk. Als ik met mijn masker opsta, goh, ik wil ik liever niet dat mensen mijn ware identiteit kennen van herboren christen, dan ontneem ik die mensen de kans om de ware identiteit van Christus te leren kennen. Op de Gentse feesten heb ik ervoor gekozen om mensen de kans te ontnemen dat ze mijn ware identiteit zagen in Christus en God door mij heen Ze konden dat niet zien omdat ik daar niet stond. In het andere geval van hypocrisie, als we ons beter voordoen dan dat we zijn, geven we de mensen buiten kerk zelfs een afkeer van God. Want we doen dat met onze identiteit van Christen. We doen alsof dat we perfect zijn, we geven niet toe, we zijn niet nederig en daardoor maar geven we een afkeer van God bij deze mensen. Nu, hoe kunnen we nu omgaan? Ik worstel met hypocrisie, dus ik veronderstel dat jullie daar allemaal mee worstelen. Maar hoe kunnen we daar nu mee omgaan? Het evangelie moet centraal staan. Dat is wat Paulus ons oproept. De hele tijd, niet enkel op zondag, ook daarbuiten, op ons werk. Overal daarbuiten moet het evangelie constant centraal staan. En het is als wandelen op een evenwichtsbalk. Kennen jullie dat, een evenwichtsbalk? Als jullie soms dat... Dat is zo'n lange balk en daar proberen mensen... op te balanceren. Ik ga straks mijn voorbeeld geven. We moeten ons focussen op Jezus. En als je op een evenwichtsbalk staat en je kijkt naar beneden of je kijkt opzij, kan je garanderen dat je er dan afvalt. Maar die mensen kijken altijd naar voor. En dat is wat wij moeten doen. Wij moeten focussen op Jezus. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 2. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde, waarin wij steeds weer verstrikt raken, van ons afwerken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. We moeten denken aan de vreugde die voor hem in het verschiet... Nee, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Dus toen dat Jezus op zijn evenwichtsbalk stond, zat hij ook te kijken naar wat het resultaat was, wat hij zou doen, dat wij allemaal bevrijd zouden zijn. Wel, Jezus, het kon niet schelen wat de gevolgen waren. En hij roept ons om hetzelfde te doen. Die schande en de reacties van de omstanders te negeren en er gewoon voor te gaan. Een tweede iets, hoe dat we dat kunnen voorkomen, is geloven dat we in Gods kracht en Gods genade een leven kunnen leiden waar het evangelie centraal staat. De evenwichtsbalk. Hebben jullie al ooit zo'n topsporter die op de evenwichtsbalk, dat die eerst naar de balk kijkt en begint te meten hoe breed dat die balk is? Nee, die traint daar jaren, die kent zijn kunnen ondertussen. Nu, bij ons is het iets anders. Hij vertrouwt, die topsporter vertrouwt dat hij het kan, dat hij weet door en door hoe dat die evenwichtsbalk eruit ziet en hoe breed dat het is. Maar wij moeten durven vertrouwen op de Heer en op zijn kracht en op zijn genade. En hij zal ons woorden geven, hij zal ons beschermen. En dat zijn allemaal beloftes. En het liedje dat we hebben gezongen over de golven, wat gebeurt er als Petrus naar zijn evenwichtsbal kijkt? Als hij naar zijn golven kijkt, dan zingt hij. Zingt hij. Maar als hij focust op Jezus, blijft hij terug lopen. En zo moeten wij ook omgaan met onze hypocrisie. Als we durven vertrouwen op God, en soms zullen mensen u afstoten. Als je durft radicaal zijn en durft open zijn voor uw ware identiteit. Maar dat is wat Jezus ook heeft moeten doorstaan. Hij is ook afgestoten, hij is ook verstoten. En hij is hem uiteindelijk aan het kruis gehangen. Maar God zegt dat hij ons niet boven kracht en hij zal altijd bij ons zijn en hij zal ons woorden gaan geven. Nu, ik weet nu dat ik nog zal falen. Ik weet dat ik op sommige momenten nog altijd hypocriet zal zijn omdat ik mij toch te veel schaam of omdat ik toch iemand heb dat ik liever niet heb die dat niet weet. Maar dan hebben we de genade van Jezus en hij wil onze relatie herstellen. Ook al hebben we hem verraden, ook al hebben we hem bedrogen, zoals een echtgenoot zijn vrouw bedroog, toch wil hij de relatie herstellen en daarom vieren we het avondmaal regelmatig. Om deze genade te vieren. Petrus had Jezus ook 3 maal verraden. En hij realiseerde dat zich. En in Johannes 21, om ontmoet hij Jezus terug na het feit. Oei. Johannes 21. Dus hij heeft Jezus 3 keer verraden, maar hij ontmoet Jezus en ik zat mij in te beelden, goh, hoe zou ik mij nu voelen? Allee, ja, toen dat ik dat besefte van, ik heb Jezus verraden door niet naar de Gentse feest te gaan, hoe zou het mij voelen als ik Jezus nu zou ontmoeten? Ik zou mij ergens wegsteken en gaan verbergen en ik denk dat Petrus zich ook zo voelt, maar wat Jezus zegt tegen Petrus, Johannes 21 vers 15. Toen ze gegeten had, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de 3de maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de 3de keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarin je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel je omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Maar eigenlijk, Petrus heeft 3 maal gezegd, ik ken die niet, ik ken hem niet, 3 keer hypocriet gegeven. En Jezus geeft hem 3 keer de kans om dat te herstellen en te zeggen van, houd je van mij, heb je mij lief. En hij geeft Petrus toch terug zijn vertrouwen. Hij begint niet te zeggen van, Ela, ja, je zegt nu wel, je houdt van mij, maar wat was dat daar aan dat kampvuur? Dat zegt Jezus niet. Jezus zegt gewoon, ga en doe uw opdracht. Doe wat ik u voor geroepen heb. En dat is hoe dat Jezus naar ons is. Ook al zijn we de ene keer hypocriet en verbergen we ons achter ons masker, toch zegt Jezus de volgende keer niet, ga jij mislukkeling? Maar zegt hij, nee, ik weet dat je het kan, in mijn kracht kan je het, ga en breng het evangelie onder en volbreng mijn opdracht. Ik wil nog met jullie bidden en dan zal Felix terug naar voren komen, of niet? Ja. Hemelse Vader, u bent een groot God en het is zo prachtig om u te volgen en om uw vader te kunnen noemen en om bij u te zijn, Vader. Maar u geeft ons een opdracht en om discipelen te maken in onze stad, in onze buurt en overal in de wereld. En soms is het makkelijker overal in de wereld dan dicht bij ons, want soms schamen we ons voor wat dat we staan. En we willen dat beleiden, Vader, aan uw voeten leggen, van dat we daar verkeerd in geweest zijn, dat we daar misstappen hebben in gedaan, Vader. Maar we willen u ook danken en prijzen voor uw genade, want u, toen dat u aan het kruis ging, schaamde u niet. U schaamde niet waar dat u voor stond. U wist waar dat u voor ging, Vader. En u hebt al onze zonden gedragen en ook die zonden dat we u verraden tegenover anderen. En we willen u bidden, ik wil ook bidden voor iedereen hier, geef ons moed en geef ons kracht en woorden van u, Vader. Dat we woorden van levend water kunnen spreken over bij mensen. Geef ons mogelijkheden zodat we onze ware identiteit kunnen tonen. En u bent onze ware identiteit, Vader. U bepaalt wie dat we zijn en we willen u wil volgen. En we willen niets liever dat mensen dat ook kunnen zien. Dat mensen uw liefde door ons heen kunnen zien. En ook al falen we daarin, Vader, u schenkt ons genade. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.